Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Joep de Groot. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, vandaag hebben we voor het eerst een zorgverzekeraar als gast, met niemand minder dan Joep de Groot, de bestuursvoorzitter van CZ, een van de grootste zorgverzekeraars in ons land, met zo'n 4 miljoen verzekerden. Hij studeerde bestuurlijke informatiekunde in Tilburg, richtte zijn eigen consultancy op, kwam in de raad van bestuur van C-Business, waar hij hielp innovatie in de zorg te realiseren. En nu werd hij al zo'n 6 jaar bij CZ. Joep, van harte welkom hier in het Pivot Park in Os. Ja, je vertelde me eerder dat je eigenlijk min of meer bij toeval in de zorgverzekeringswereld terecht bent gekomen. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, ik denk dat dat wel klopt. Om het leuk te maken was dat ook nog eens een keer via VGZ. Toch een beetje traditionele concurrent. Ja. Waar de toenmalige bestuursvoorzitter mij vroeg om een bepaalde opdracht te doen op het gebied van internet. Toen enorm hip. Als ik nu mijn kinderen vertel wat ik toen gedaan heb, dan beginnen ze echt keihard te lachen. Maar dat was een beoordeling van een start-up die samen met CZ wilde gaan doen. En ik heb dat ook voor hem 2 jaar gemanaged met de Kinfo. En sindsdien een aantal opdrachten in mijn eigen consultiebedrijf gedaan voor eerst VGZ en toen later CZ.
Oké, en bij CZ dachten ze, we moeten hem maar binnenhalen.
Na een jaartje of 10 voor mezelf begonnen gewerkt te hebben, eigen bureau. Dus inderdaad ging mijn collega Arno van Zon, die ging van de raad van bestuur van C-Business naar de raad van bestuur van CZ. En toen werd gevraagd van, ja, of zou jij dat willen doen, venturing? En toen heb ik inderdaad de overstap gemaakt, mijn eigen bedrijf verkocht en corporate venturing gaan doen voor C-Business.
Ja. Prachtige tijd. Je noemde het al even, C-Business. Wat is dat precies? Je schrijft het op een hele mooie manier. C-B-U-S-I-N-E-Z.
Ja. Ja.
Als ik het lees op LinkedIn, dan staat dat je helpt de innovatie en de zorg te realiseren. Dat is wel heel breed. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Een venturingmaatschappij.
Een venturingmaatschappij
is investeren in bedrijven, in zorginnovatiebedrijven, dan wel in het zelf opzetten. We hadden ongeveer de helft van onze portfolio hadden we zelf opgezet. En dat waren bijvoorbeeld grote IT systemen voor de WLZ. Maar dat kon ook zijn investering in robots, investering in een voedsel, duurzame en voedsel met een hoger eiwitpercentage, waardoor patiënten eigenlijk sneller genezen. Al dat soort innovaties. Daar hebben we dat denk ik een stuk of 40 van helpen financieren en helpen bouwen.
En waar kwam dat geld dan vandaan? Van CZ?
In eerste instantie was het een lening van CZ. En die en zoals hoort bij een venturingmaatschappij is het idee dat je investeert en vervolgens ook daar ook rendement uit haalt. Nou, dat hebben we ook gedaan. We konden de lening netjes afbetalen. En daarna is er door geïnvesteerd.
Dus de CZ investeert in een venturing company die weer investeert in start-ups.
En die gezorgd heeft voor een aantal grote stappen waar bijvoorbeeld de kosten van zorg mee verlaagd konden worden. Denk aan Ficozo, waarmee we de hele digitalisering van de facturatie konden doen. Dat scheelde enorm veel. Maar ook inderdaad op digital health grote stappen heeft gemaakt. Ja, dat heeft inderdaad CZ mogelijk gemaakt. En dat doet C-Business. Staat nu echt volledig zelfstandig. En die kan ook zelfstandig zijn eigen broek ophouden.
Ja, want die kan ook gewoon zijn geld ergens anders vandaan halen in plaats van de verzekeraar, neem ik aan. Zijn er ook andere bedrijven of venture capital wat dat interessant vindt?
Ja, ja.
Goed, nou ja, CZ, de zorgverzekeraar, dat wat ik al zei, voor het eerst in deze podcast. We proberen alle geledingen zo'n beetje aan de orde te laten komen. En ja, de zorgverzekering hoort daar natuurlijk enorm bij. Misschien even eerst over CZ. Waar staat die afkorting eigenlijk voor, CZ?
Nou, op dit moment is het geen afkorting meer. Okay. Het is vanuit de geschiedenis de zorgverzekeraars zijn voortgekomen met de ziekenfondsen. Ziekenfondsen kwamen bijna 100 jaar geleden voor uit vaak communities die toen iets zelf regelden. Dat was in Den Bosch bijvoorbeeld rondom het bisdom. Dat was in Zeeland rondom de kerken. En daarin ontstond onder andere het Centrale Ziekenfonds. Die voelt hem al aankomen, CZ. Ja. Maar ziekenfondsen zijn al lang overgegaan in de zorgverzekeraars. En ook de naam CZ hebben we eigenlijk gewoon veranderd in. CZ.
Is dat goed dat de ziekenfondsen niet meer bestaan? Af en toe hoor je nog wel eens een oproep. Hè? Socialistische Partij zegt dat regelmatig. Een nationaal groei- of nationaal zorgfonds. Alles weer terug onder de overheidsparaplu's. Dat...
Er zitten twee dingen in. Eén, jouw mooie vraag van terug onder een overheidsparaplu. Ik ben daar niet van overtuigd. We hebben in Nederland meerdere stelsels. Een deel langdurige zorg doet eigenlijk de overheid. En daar zie je eigenlijk ook dat we af en toe het stukje innovatie... wat toch ook de kenmerk is van concurrentie, dat we die wel degelijk missen. Als ik kijk naar andere landen waar een sociaal stelsel heerst... is het nou niet zo dat die niet met dezelfde problemen kappen. En we hebben wel degelijk ook voordelen van de concurrentie. Als jij mij vraagt van... betekent nou die concurrentie zoals we nu op prijs hebben... dat die voor alle sectoren van de zorg zo even gezond is... dan denk ik dat niet. Ik denk wel degelijk dat in een stukje doorontwikkeling van dat stelsel... we ook zouden moeten kijken waar is concurrentie nou behulpzaam... En waar moet je eigenlijk zeggen, nou dat kan echt veel beter in een soort zorgkantoorachtige constructie ontwikkeld worden.
En waar is het niet behulpzaam?
Ik vind het zelf in de cruciale GGZ, dus mensen met echt ernstige psychiatrische problemen.
Daar functioneert het niet.
Daar functioneert het niet. Daar is ook een concurrentie waarbij je toch met meerdere verzekeraars probeert eigenlijk op zo'n instelling een beetje te doen. Is totaal niet behulpzaam. En dat zie ik wel op meerdere onderdelen.
En dat vinden de andere verzekeraars wellicht ook, denk ik.
Nee, ik denk niet dat we hier bij deze sector echt van mening verschillen.
Nee. Maar goed, om dat te veranderen is niet zo eenvoudig.
Toch gaan we dat wel doen.
Okay.
Bij deze hebben we ook al afgesproken dat we dit zelf willen veranderen. En ik kan me voorstellen dat we ook in de politiek willen staatscommissie gaan benoemen... om na te denken over de toekomst van het zorgstelsel. En ook welke principes daar dan onder liggen.
Maar in zijn algemeenheid zeg je, ja, die competitie tussen de verzekeraars, de zorgverzekeraars, is helemaal niet zo slecht.
Als ik het vergelijk met andere landen, dan vind ik de competitie aan zich niet slecht. De competitie die we hebben ingericht, die maakt wel dat het heel erg nu gaat over kostenbeheersing. Ja. En daarin zijn we trouwens heel effectief gebleken met z'n allen.
Kun je zeggen dat dat inderdaad sinds het ziekenfonds verdween... dat ik weet niet of dat een meet is... maar dat wel de kosten van de zorg... door die competitie-element... dat die daardoor afgenomen zijn?
Nou, dan impliceer ik meer causaliteit... terwijl het begrip correlatie hoog is. Maar als je kijkt, een aantal jaren geleden... stond Nederland in de benchmark bij de curatieve zorg. De benchmark met onder andere Duitsland, Zweden, België... stonden we echt heel hoog qua kosten... En we staan nu aan de onderkant van de referentiegroep. Er is wel degelijk te zien dat Nederland qua kosten... echt een beheersingsstrategie heeft gehanteerd. En die zeer succesvol is.
Ja, en dat zal wellicht door die concurrentie komen.
Dat komt voor deel door de concurrentie. Ook wel voor een deel door de landelijke afspraken met onder andere het ISA.
ISA, het integraal
zorgakkoord.
Ja,
ook wij houden van afkortingen.
Ja, nee, wie niet in deze business. Misschien kun je nog uitleggen wat eigenlijk precies de taak... van een zorgverzekeraar. Je moet zeggen zorgverzekeraar. Een ziektekostenverzekeraar mag je niet meer zeggen, geloof ik. Hè?
Nou, de officiële term is de zorgverzekeringswet. Vandaaruit komt zorgverzekeraar. En dan heb je ook nog eens een keer de klassificatie vanuit... we zijn een verzekeraar, dus ook een financiële instelling. De Nederlandse Bank ziet ons dus ook vooral als een verzekeraar. En van daaruit kwam er ook nog eens het begrip schade. Schadeverzekeraars. En, nou, dat vond ik dermate erg dat ik intern heb afgesproken... van beste vrienden, caravans hebben schade... Mensen hebben zorg.
Ja.
Dus daarom, ik zit heel erg op die zorgkant. Ook omdat ik vind dat ziektekosten... daarmee doen we ook wel een beetje geweld aan waar je het voor doet. Met z'n allen. Dan is het weer nadrukkelijk dat het gaat over het ziektebeeld. En volgens mij zijn we ook in ontwikkeling richting zorg... dat we verder aan het kijken zijn, ook naar kwaliteit van leven. Maar jouw vraag was een andere. Jouw vraag was ook, wat is onze rol? En dat zit op een paar delen. Eigenlijk is het natuurlijk de verzekerde toegang geven tot zorg. Vanuit de financiële optiek. Maar twee, ook in de Nederlandse wet... nadrukkelijk continuïteit van zorg. Dus toegang geven niet alleen maar vandaag... maar ook toegang geven op een wat langere termijn. Dus als we het hebben over de beschikbaarheid van de zorg... dan ligt die ook voor de rol van de zorgverzekeraar. Dat betekent, is de toegang tot de huisartszorg geregeld. De infrastructuur rondom ziekenhuizen bijvoorbeeld. Daar wordt echt gekeken door ook de zorgverzekeraar... van hebben we wel de juiste profielen.
Is maar wat voor tools heb je dan om dat aan te sturen? Want het is natuurlijk een... Ja, je hebt geld. Je vergoedt.
Je hebt contractering.
Je contracteert, ja.
Je contracteert.
En door middel van contracteringen probeer je die zaken die je net noemde te beïnvloeden. Continuïteit te verbeteren.
Continuïteit verbeteren, afspraken te maken. Ook in de regio te gaan kijken van... wat is nou het beste profiel met een verzekeraar? Of sorry, met een ziekenhuis. Maar je ziet er ook zaken die echt heel spannend zijn. Denk aan... de spoedeisende hulpen. Waar we toch echt spanning voelen met elkaar vanwege een tekort aan personeel. En hoe verdeel je dat nou op een juiste manier? Hoe maak je nou ook afspraken? En wat betekent dat als bijvoorbeeld een spoedeisende hulp dichtgaat? Wat doet dat voor het profiel van een ziekenhuis? Dat zijn allemaal afspraken die samengemaakt moeten worden tussen de zorginstelling en de verzekeraar.
En dan kan ik me juist wel voorstellen, als je dan verschillende zorgverzekeraars hebt, dat die ziekenhuizen dan dus met allemaal die verschillende partijen te maken hebben. Die moeten dus allemaal verschillende, een eigen contracten maken met al die verzekeraars. Dat draagt ook wel niet bij tot de efficiëntie van het maken van zo'n contract.
Ja, wat je dan ziet is dat met name op die basisinfrastructuur, noemen we dat zo mooi. Denk aan de spoedeisende hulp. Eigenlijk daar zeggen we altijd van, dat doet de regionale grootste verzekeraar. Om te zorgen dat je op dat punt in ieder geval eigenlijk geen concurrentie hebt, maar samen één plan maakt. Maar bijvoorbeeld op andere onderdelen, ik denk heup-knieoperaties, is het wel degelijk heel verstandig dat je elkaar ook scherper houdt.
Ja.
Maar ik snap tegelijkertijd ook wel eens dat je als ziekenhuisbestuurder denkt, ja, nou, oktober, 9 verzekeraars langs. Is dat nou heel veel beter dan 3? En zo'n vraag moeten we denk ik ook best eens een keer bereid zijn om te stellen.
Misschien dat een maximaal aantal verzekeraars in het land toelaten of iets dergelijks.
Zie je bij andere landen wel, bijvoorbeeld. En nou, laten we dat maar eens overlaten aan de staatscommissie, Henk-Jan. Maar het idee dat je...
Maar dat gaat weer heel lang duren natuurlijk. De staatscommissie is wel aangekondigd, begrijp ik?
Ja, de staatscommissie is wel aangekondigd. Volgens mij is de opdracht nog niet beschreven. Okay. En het zou zo kunnen zijn dat we een nieuwe Tweede Kamer krijgen. Dus het kan wel even duren.
Ja, okay.
En ondertussen vind ik het wel heel mooi te zien. En dat vind ik wel een beetje de winst ook van de coronaperiode. Dat we met elkaar gezien hebben dat op bepaalde punten je echt gewoon moet samenwerken. En dat de discussie tussen waar concurrentie nuttig is en waar concurrentie gewoon echt afbreuk doet, dat is tegenwoordig een hele volwassen discussie geworden. Ja. Die is bespreekbaar. En dat vind ik echt winst.
Jullie doen meer dan het uitvoeren van de zorgverzekeringswet, denk ik.
Nou, in principe moeten we ons houden aan de wet als je dat bedoelt.
Maar is dat jullie hoofdtaak? Wat is de taak? De zorgverzekeringswet.
Nou, de zorgverzekeringswet geeft eigenlijk de kaders aan. Maar het gaat ook richting de verzekerden. Denk aan bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling. Denk aan hoe we met apps proberen mensen te helpen om toe te leiden tot de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ze eerder te helpen, maar ook goed te informeren over wat kun je nou zelf doen. Daar doen we wel degelijk meer aan. Een van de zaken waarin...
Want dat zijn dingen die niet per se wettelijk vastgelegd zijn.
Nee, die hoeven niet. Wettelijk is een basispakket vastgelegd. Dat moeten we uitvoeren. En daarnaast is de servicecapaciteit die je regelt, is wel degelijk een vraag die je zelf stelt. Wat is je strategie?
En dat is ook iets waar je wellicht kan differentiëren met andere verzekeraars.
Zeker, ja. En waarin wij bijvoorbeeld echt wel wat anders in de wedstrijd zitten. Als ik kijk naar bijvoorbeeld zorg, dan ben ik heel erg fan van, denk nou vanuit kwaliteit van leven. Wat wil iemand met zijn leven bereiken? Hoe kan je verder kijken? Als je vanuit die optiek kijkt, dan zie je ook bijvoorbeeld dat sociale factoren echt een enorme impact hebben. En dat soms het medische gedeelte wat kleiner is dan dat we af en toe suggereren met elkaar. De impact op armoede, op kwaliteit van leven is enorm.
Maar dan wordt het al heel breed. Hè? Dan is het wel meer dan zorg. Dan wordt het heel politiek heel bijna al. Ja.
Ja, en dan moet je ook goed gaan kijken met gemeentes. Waar kunnen we wel een rol spelen? En waar wil je ook een rol spelen? Waar zit je op het grijze vlak? En waar moet je ook zeggen, nou, ik vind het mooi om te agenderen, maar het is niet mijn takje van sport. Maar als CZ hebben we bijvoorbeeld heel veel gedaan aan schuldenproblematiek.
Ja, wat hebben jullie gedaan?
Met een partij, het begonnen ooit een tiental jaar geleden, dat we 150 gezinnen hebben gekeken met multiproblematiek. Wat als we nou helpen om die schulden op te lossen? Dat is iets anders dan kwijtschelden. Maar dan zie je inderdaad dat een enorme stijging geeft van kwaliteit van leven. De mensen weer mee kunnen doen. Enorm kostenbesparend werkt.
Omdat minder zorgconsumptie is.
Absoluut. Ja, dat leidt 1-op-1 tot minder zorgconsumptie. Als je dat ziet, en dan moet je echt een gesprek gaan voeren. Dat hebben we ook gedaan. Wat is nou onze rol? Maar we zijn wel degelijk samen met gemeentes op zoek gegaan van hoe kunnen wij nou als CZ helpen om dit soort trajecten beter van de grond te krijgen. En dat doen we nu met de helft van de gemeenten in ons kernwerkgebied. Ik vind dat echt een hele mooie zet.
Ja, mooi. Ja. Want ja, je hebt ook de opdracht om de kosten
zeker
zo laag mogelijk te houden. Zodat de premies van de verzekerden zo laag mogelijk is. Is dat ook een wettelijk vastgelegd?
Ja, ja.
Dat is ook een eis. Dat is jullie taak ook, om te zorgen dat het zo goedkoop mogelijk is.
Ja, en de concurrentie tussen de zorgverzekeraars is daar eigenlijk het middel toe.
Ja. Lukt dat een beetje? Want ja, we horen natuurlijk alleen maar dat alles steeds duurder wordt. We hebben natuurlijk een probleem in het personeel. Te weinig handen aan het bed. Dat is natuurlijk een van de grote dingen in de toekomst. Alle innovaties, waar we, jij en ik zo van houden, die zijn niet goedkoop. Hoe pakt CZ dat aan?
Nou, je eerste vraag, lukt het een beetje? Ik denk als wij inderdaad naar die vergelijking van het buitenland kijken, dan kun je eigenlijk met elkaar constateren op systeemniveau, zoals je zegt. Nou, dat best aardig. Tegelijkertijd.
Als in de cure, niet in de care. Dus nee, door een duurige zorg zijn we juist weer heel duur.
Juist, en daar gaan wij ook niet over als zorgverzekeraars. Die voeren we uit. Het ministerie bepaalt echt samen met de politiek de lijn. En daar zie je inderdaad dat we erg duur zijn. En dat we daar de afgelopen jaren alleen maar meer geld naartoe hebben gebracht. Dus het is verder uit elkaar gelopen in de benchmarks. En mijn punt is eigenlijk op systeemniveau, denk ik, kun je best zeggen, ja, dat gaat goed. Aan de andere kant denk ik, ja, als je als burger zie je echt en voel je ook gewoon dat die zorg wel steeds duurder wordt. Het is, de zorgverzekering blijft stijgen. Dat komt enerzijds omdat de lonen stijgen. We zien ook dat het steeds meer kan. Dat is natuurlijk echt prachtig. Hè? We blijven steeds meer kunnen in de zorg. Maar dat betekent ook, de consequenties wel, ja, het wordt ook ieder jaar wel duurder.
Ja, maar alles wordt duurder. En we zijn vergeleken met het buitenland, valt het eigenlijk nog wel mee, zeg je ook zelf, qua zorgkosten.
Ja, qua zorgkosten in de curatieve sector valt dat relatief wel mee.
Maar goed, laten we het even daartoe beperken, want de langdurige zorg zit niet in jouw pakket. En dat is dan weer misschien een heel ingewikkeld ander onderwerp. Maar als je de cure is dan toch, die valt dan toch niet uit de pas vergeleken met andere landen?
Ik vind niet dat de cure uit de pas loopt. Nee, nog sterker, ik vind dat we het eigenlijk daar het kostenbeheersingsvraagstuk relatief netjes gedaan hebben. Maar waar ik 10 jaar geleden of een paar jaar geleden een mooie slide had en me zei, nou, kostenbeheersing spannend. Eigenlijk zit daar niet hetgene waar ik wakker van lig. Ja, ik vind het duur, maar ik vind het ook waardevol. Ik denk dat het op dit moment in verhouding ligt. Toegankelijkheid wordt echt wel spannend. Personeelstekorten leiden er echt toe dat we bijvoorbeeld op bepaalde plekken echt zien dat we moeite hebben om gewoon huisartsenzorg voldoende aan te bieden. Dat we nu zien dat bijvoorbeeld de spoedeisende zorg in Zuid-Limburg, in Geleen, echt dicht moet. Gewoon echt krapte. En dat zien we op meerdere plekken. Dus de toegankelijkheid vind ik op dit moment een groter issue dan de kosten.
Is dat in het buitenland net zo'n issue, denk ik, of niet?
Wisselt wel een beetje per land. Maar op grote plekken is dat een enorm issue. Ja, het nachtmerriescenario van de spoedeisende hulp wat we in Engeland hebben gezien, bijvoorbeeld, dat willen we hier toch echt wel met elkaar vermijden. Wat je wel ziet, is dat ieder land investeert in de sector die hij of zij spannend vindt. En een van de rollen vind ik, en dan hebben wij het over ons geliefde onderwerp van innovatie. Ja, ik denk wel dat we echt innovatie nodig gaan hebben om die toegankelijkheid overeind te houden. De natuurlijke reflex, meer mensen, dat is echt op. En daar zullen we dus een stukje met innovatie, digitalisering, maar ook opnieuw bedenken, wat is nou echt zorg? Maar ook de opkomst van AI moet ons daar toch echt wel bij gaan helpen.
Ja. En leggen we de juiste prioriteiten in een samenleving, in dit topic?
Ik vind het eigenlijk niet helemaal. Maar er komt misschien nog wel een mooie bij. Ik denk niet eens dat we zoveel prioriteiten leggen. Als we dan toch een oproep mogen doen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, maak je prioriteit en maak de keuzes nou eens helder.
Wat voor keuzes moeten we maken?
Ik denk eentje waar we het echt serieus over moeten hebben, wat is nou zorg? We hebben heel veel het zorgdomein ingetrokken, waar je af kan vragen of daar toch niet veel meer welzijn zou moeten zijn. En dat betekent dat er niet dan geen mensen moet zijn, maar veel meer over kwaliteit van leven moet hebben. En wat minder de groei van de absolute levensverwachting. Dat vind ik echt wel een punt. De tweede, meneer stipt hem zelf al aan. Je ziet dat wij qua kostenontwikkeling in de WLZ, dus de wet langdurige zorg, de ouderenzorg, echt ver uit de pas lopen in Europa. En toch hebben we daar de afgelopen jaren, heeft de Tweede Kamer daar iedere keer voor gekozen om meer te investeren. Ik denk dat we daar het fundamenteel een keer met elkaar over moeten hebben.
Nee, want we hebben, dat komt natuurlijk wel terug in het nieuws, maar relatief weinig heb ik het gevoel. We hebben het meer over, maar misschien ben ik daar ook wel gebiased in, maar we hebben het meer over dure geneesmiddelen en dure innovaties die we allemaal niet kunnen opbrengen. De prioriteiten liggen wellicht heel erg anders.
Nou heb je een andere hobby van mij aangeraakt. Het betekent niet, vind ik, dat we het niet over die dure geneesmiddelen moeten hebben. Maar als je het kijkt over de grote prioriteiten, dan denk ik dat er echt een discussie in Nederland zou moeten plaatsvinden. En dat vind ik ook echt als verzekeraar een bescheiden rol moeten hebben. Wat is dan zorg? Waarin willen we investeren? Want een van de grafieken die ik het meest schrijnend vind, als je gaat kijken naar de gezond ervaren jaren van iemand met een universitaire opleiding of iemand met een praktische opleiding, dan zit daar 15 jaar ervaren verschil in. En 6 feitelijke jaren. Dat is een enorm verschil. En als je kijkt waar dat verschil vandaan komt, dan gaan we dat niet oplossen met meer zorg. Dan komt dat voor een groot deel door de sociale factoren. En dat gesprek zouden we nou eens echt met elkaar moeten voeren.
Maar dan geef je ook al aan, dat ga je bijna buiten het domein van de zorg. Dan zit je natuurlijk meer op sociale klassen, politieke maatregelen om armoede tegen te gaan. Je noemde zelf al eventjes schuldenbestrijding waar je een rol in hebt gespeeld. Dat wordt dan wel een vage afscheiding, denk ik.
Leuke is dat we ook bijna gedaan hebben alsof het lichamelijke gedeelte en het sociale gedeelte zo strak af te scheiden waren.
Ja.
Dat was het niet. Dat draait rondom kwaliteit van leven. En het heeft wel degelijk, dat zagen we ook. Schulden heeft een impact op stress. Stress heeft een impact op kwaliteit van leven. Heeft een impact op keuzes. Dus het is natuurlijk ook wel met elkaar verbonden. En het is niet mijn pleidooi om te zeggen dat de Tweede Kamer mijn prioriteiten moet overnemen. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als we in deze verkiezingen wat helderder worden. Welke keuzes maakt u? Want we zullen ook zien, al is het alleen maar omdat er best veel geld nu gaat naar defensie, dat het zorggedeelte spannender wordt. Ja. En dat vraagt keuzes.
Ja. Maar goed, dat is eng voor een politicus. Want iedereen wil alleen maar meer zorg. En als je als politicus zegt, zeker vlak voor de verkiezingen, ja, we moeten eigenlijk wat minder zorg consumeren, dan ga je de verkiezingen niet mee winnen.
Nou ja, toch hoor ik al 2 partijen dat wel degelijk doen. Ik bedoel, deze podcast is volgens mij geen verkiezingsoproep, Henk-Jan. Dat is niet in ieder geval mijn doel. Maar ik zou het wel mooi vinden als we het durven te vragen, welke keuzes willen jullie nou echt voor staan? Want met alle respecten, ook door de snelle wisselingen, hebben we eigenlijk de echte keuzes wel een beetje voor ons uitgeschoven.
Ja. Ja. Zijn er landen in de wereld waar die keuzes wel gemaakt zijn? Waar we een voorbeeld aan kunnen nemen?
Nou, als je kijkt bijvoorbeeld over de ziekenhuisprofileringen, waar we het best met elkaar moeilijk over hebben, dan zie je dat Duitsland daar echt wel een strakker programma op heeft gezet dan wij. Maar ik denk in alle eerlijkheid,
wat bedoel je met ziekenhuisprofileringen? Dat is gewoon een specialisme die centreert rondom speciale operaties die alleen
mee. En welk profiel moet een ziekenhuis nou hebben? Welk ziekenhuis is heel geschikt als streekziekenhuis, maar waar zou je juist weer wat zwaarder moeten opbouwen? Maar ik denk in alle eerlijkheid dat je de politici op dat punt wel een beetje ruimte en empathie mag meegeven dat dit een onderwerp is waar andere landen net zo goed mee worstelen. Echte keuze maken. Ja.
We hebben het natuurlijk over kosten. Maar je hebt het ook over toegankelijkheid. Hè. Dat is toch iets wat even los van personeelstekorten natuurlijk onder druk staat. Maar ook vanwege de kosten. Ik noemde al even geneesmiddelen. En dat is logisch dat we in deze podcast daar ook eventjes over gaan spreken. Hoe gaat dat momenteel, vind je, met de durend geneesmiddelen? De kranten staan er vol over. Wat moet er gebeuren?
Rondom dure geneesmiddelen vind ik, zie een paar trends, denk ik, waar ik echt wel wat zorgen over heb. 1, de geneesmiddelen zijn onderdeel van het ziekenhuisbudget. En je ziet nu dat dat daadwerkelijk zodanig groeit dat dat ook wel bij de bestuurders van de ziekenhuizen leidt tot afwegingen wat dat betekent voor bijvoorbeeld operaties. Dus voor het eerst verdrinkt het.
Geldt voor alle posten in een ziekenhuisbudget, neem ik aan, dat die steeds groter worden.
Ja, deze groeit wel hard. Dit leidt tot serieuze zorgen en vraagtekens. Dit verdrinkt dus ook andere kostensoorten. En dat vraagt dus eigenlijk ook dezelfde afweging als die we net hadden. Waar prioriteer je in? De tweede, wat ik zelf een hele spannende vind, is de vraag, zijn de kostenniveaus en de prijsniveaus altijd, zijn die fair? Zijn die redelijk? En een derde, welke ik zelf wel spannend vind vanuit systeemoptiek, is van laten we nou ook de juiste middelen toe en zorgen er ook voor dat er weer ruimte komt in het systeem voor anderen. Ik vind ons nu af en toe iets te veel stilstaand water. Dat betekent ook dat ik zie dat een aantal middelen die toch in real life wat minder effect hebben dan dat we beoogd hadden, die moeten we ook uit het pakket durven zetten om daarmee ruimte te maken voor anderen. En dat geneesmiddelen in principe duur zijn, omdat er nou één keer veel investeringen bij horen en hoog risico, Ik denk dat dat fair is. De mate waarin dat leidt tot prijzen die er nu zijn, kan ik soms ook nog wel snappen. Ik heb daar af en toe wat moeite mee. De trucjes die er af en toe gehanteerd worden om dat langjarig op niveau te houden, dat is niet mijn vak om daar enthousiast over te zijn.
Je bedoelt het evergreening, ja, en zo. Ja, ik bedoel letterlijk evergreening.
Ja. 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 En dat vind ik persoonlijk dus wel erg. Want dat heeft niks meer te maken met dat hoge investeringsniveau wat je nodig hebt. Dan ben je eigenlijk gewoon echt letterlijk bezig om je winst op niveau te houden. En daar heb ik wel moeite mee, maatschappelijk.
Ja, ik zie die discussie regelmatig langskomen. Dat zal wel mijn ignorance zijn, maar ik snap het niet. Kan je een voorbeeld geven van een evergreening waarbij je dus kunstmatig dan die kosten te hoog worden gehouden door de fabrikanten?
Ik zie een verlenging, onder andere een onderzoek rondom kinderen. Ik zie een van de markt halen van product X. En vervolgens dat eigenlijk terugbrengen met een net andere vorm van doosje. Een net andere vorm van zwaarte. Net andere toedieningsvorm. Toedieningsvorm is wel degelijk beter voor de klant. Maar mag dit nou echt zoveel extra kosten? Dat vind ik wel degelijk vragen die je als maatschappij zou mogen stellen. Ja.
Ja. Ja. Maar even om dat laatste voorbeeld. Hè. Dus je hebt het bijvoorbeeld over iets wat subcutaan kan worden toegediend, wat voorheen in een infuus kwam. Dus in een ziekenhuis, en je kunt het nu thuis zelf doen. Dat lijkt mij trouwens een mooie innovatie in de zin van minder handen aan het bed. Dus dat moeten we vooral doen, volgens mij. Maar ik snap niet waarom dat nou een voorbeeld van evergreening is. Want dat staat dan toch elke fabrikant vrij om die intraveneuze toedieningsvorm die dan generiek geworden is, om die dan vervolgens te introduceren in ziekenhuizen voor tegen een lagere prijs.
Nou, wat het evergreening is dat je in ieder geval daarmee je hogere prijs in stand houdt. En je kunt je afvragen of dat nou, die hogere prijs, die heb je zelf, heb je die verdedigd met het feit dat je dat nodig had vanwege die periode ook, vanwege het terughalen van eigenlijk van je risico. En de hoge winsten. Als je vervolgens zegt, ja, maar die heb ik langer in stand, maar dan hebben we het niet meer over die originele investering, hè, die we met elkaar zitten te zoeken. Dus hier denk ik echt dat de maatschappij de vraag mag stellen van, jongens, ja, dit is een innovatie, maar wat mag je op dat moment nog kosten? Nou, daar heb ik dus echt wel, ook in dit voorbeeld, heb ik wel echt grote moeite mee. En inderdaad, ik vind het wel mooi om te zien dat er op heel veel plekken, zeker bij de scheikundige middelen, zie je echt wel de generieke markt zijn werk doen. Bij de biologicals is dat toch echt beduidend minder.
Ja. Ja, maar toen nog even terugkomen op dat subcutaan, want ik snap het gewoon niet. Als je subcutaan, en dat is dan een relatief hoge prijs, dat wordt dan op de markt gebracht. Het intraveneuze stuk, daar zit geen patent meer op. Dan is dat toch, stel dat die subcutaan niet op de markt zou worden gebracht. Nou, dan heb je dus de intraveneus. Je kunt gewoon generieke intraveneuze toedieningsvormen doen tegen een lagere prijs. En als je vindt dat die subcutaan veel te duur is, dan vergoed je dat toch gewoon niet.
Zo werkt hij net niet helemaal op die laatste. Dus is er nu twee dingen in. Eén, er moet inderdaad een ander alternatief komen, mits die niet beschermd is op andere zaken. Denk aan datapatenten, et cetera.
Ja.
Of het algemeen. Is dat toch best aardig beschermd, zie je me. En twee, het is niet zo dat we dingen niet mogen vergoeden. Als ze zijn toegelaten en er zijn geen alternatieven voor, dan is het wel degelijk onze zaak ook om ze te vergoeden. Een van de zaken die we hiermee bezig zijn, is ook wel gaan kijken naar bijvoorbeeld, kunnen we dat nou doelmatigheidsprojecten daarmee verbeteren? En dat betekent start-stop-criteria, daar ben ik echt wel fan van. Omdat ik wel zie dat we met start-stop-criteria zaken die wel degelijk goed zijn voor de patiënt. Nou, als we die doelmatig kunnen inzetten, geeft dat ruimte ook om weer andere innovatieve middelen
te laten. We weten wel wanneer we moeten starten, maar we hebben geen goede criteria wanneer we moeten stoppen met bepaalde medicatie.
Ik zou het ook heel logisch vinden als de wetgever dat ook eigenlijk, ook gewoon min of meer vraagt van, ja, wat is nou een start-stop-verhaal?
Ja.
Het is eigenlijk best bizar dat we dus wel dingen toelaten in het systeem. En dan vragen we ook een keurige RCT. Dat zit op een heel hoog niveau, hè. Helemaal eens. Maar waarom zou je geen start-stop-criteria? En waarom zetten we daar niet automatisch eigenlijk een instrument bij om te kijken, werkt iets nou van tevoren? Op heel veel plekken weten we dat we dat wel moeten doen. En waarom? Nou, dat soort vragen vind ik echt wel dat wij ook als maatschappij, maar ook als zorgverzekeraar, mogen stellen aan de farmacie. En als die er niet zijn, ja, dan hebben wij wel de neiging als CZ om erin te willen investeren. Om dat soort doelmatigheidstrajecten, maar dat soort testen ook van tevoren te proberen te implementeren.
Ja. Dus je ziet zo'n rol van zo'n zorgverzekeraar ook, dat je, je hebt zo'n middel komt in het basispakket. Dus je hebt denk ik niet zoveel optie dan het te vergoeden. Maar je wilt tegelijkertijd ook afdwingen dat je efficiëntie gaat bekijken. Real world data gaat vergaren. Kijken of het in de praktijk ook wel werkt. En op het moment dat dat niet het geval blijkt te zijn, daar ook consequenties aan verbinden ten aanzien van de vergoeding.
Dat zou ik wat mooiste vinden. Overigens, het verzamelen van real world evidence. En laten we dat vooral overlaten aan de zorgverleners, niet aan de verzekeraars. Die beoordeling wil ik eigenlijk ook gewoon niet doen.
Maar je kunt dat onderzoek wel mede financieren, toch?
Maar zo'n onderzoek, ja, en dat doen we ook.
Ja, dus die hebt er wel degelijk, invloed op.
Maar ik vind ook dat wij net zo goed als dat ik echt vind dat wij in het systeem in Nederland best wel lang moeten wachten voordat middelen toegankelijk zijn. Dat vind ik lastig.
Sluisprocedures en zo.
Dat is inderdaad die sluisprocedure. Aan de andere kant vind ik ook dat dat herbeoordelen van geneesmiddelen om te kijken of iets nou nog voldoende werkt in real life, dat vind ik ook dat veel feller moet gebeuren. En dat is niet omdat ik de totale kosten omlaag wil hebben, maar ik wil heel graag ruimte maken voor innovatieve middelen.
Ja. Hoe moet je dat doen? Dat precies meten, hoe het in de praktijk werkt. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen bij ziektes, weesgeneesmiddelen, bij hele zeldzame ziektes, bij bijvoorbeeld een genetisch defect op of een eiwit wat niet geproduceerd wordt en dat ga je dan teruggeven. Nou, ik denk dat relatief eenvoudig in een soort registry te verzamelen is en dat je kijkt, werkt dat dan wel of niet. Maar zeker als het om ziektes gaat, waar wat meer patiënten worden, wat meer treft, en dan is het de opzet alleen al van zo'n registry. En overeenkomen met elkaar, met alle partijen, wat daar zo al in moet komen en hoe je dat moet gaan verzamelen, is misschien alleen al duurder dan je ooit kwijt zou zijn als je die geneesmiddelen gewoon zou vergoeden. Maar misschien vul ik nu een beetje iets te cynisch, maar het is in ieder geval wel heel kostbaar. Het is niet zo eenvoudig opgezet. Dus zie je dat echt wel makkelijk geïmplementeerd worden?
Nee, maar wat je terecht doet, bij de weesgeneesmiddelen duur. Relatief beperkt is dit natuurlijk goed te doen. Ik denk niet dat we het voor paracetamol en alle dus daar hebben we het niet over. Maar je zou daar wel naar kunnen denken van welke omvang is dit nou verstandig? Voor welke omvang in kosten is dit verstandig? Voor welke omvang in patiënten is dit verstandig? Nou, was mijn basiscursus metallurgie op de universiteit echt heel beperkt. Dus jouw eerste vraag is, die is echt niet voor mij. Maar ik vind wel degelijk dat we met elkaar moeten nadenken, onder welke omstandigheden is dit nou verstandig om te doen? Waarbij het inderdaad bij een aantal middelen in mijn optiek de prijs het echt niet waard zal zijn. Maar als ik kijk naar bijna alle dure geneesmiddelen die we op dit moment hebben, nou, dan zitten we toch bijna vaak nu op een basisniveau van 150.000 euro per patiënt per jaar.
Ja.
Dat is echt fors.
Ja. Nee, toch, ik denk dat iedereen ook wel snapt dat je dat wil je gewoon goed evalueren. En als het zijn geld niet waard is, dan moet je het ook niet gaan vergoeden. Dat lijkt mij evident. Maar mijn probleem is altijd een beetje van hoe ga je dat nou meten? En vooral, hoe zien die processen eruit? Wat is bijvoorbeeld dan de rol van de bedrijven? Vind je dat de bedrijven daar input in moeten hebben? In de manier waarop je zo'n onderzoek moet gaan opzetten? Want een van de dingen die je denk ik heel vaak zal gaan zien gebeuren, dat je gaat dan een studie opzetten met real world data, heel veel data vergaren. En dan zeggen we aan het eind van, nou, we gaan eens even kijken wat er nou precies uitkomt. En dan kan iedereen er natuurlijk precies datgene uithalen wat hij zelf graag erin wil zien. Dat is bekend bij grote databases. Dus je moet wel heel erg goed met elkaar, inclusief de fabrikanten lijkt mij, van tevoren afspreken van, dit gaan we doen en zo gaan we het analyseren. En vooral ook, van als dit de uitkomst is, dan heeft dat die en die consequentie. Op het moment dat je dat openlaat, krijg je alleen maar een herhaling van die discussie die je misschien bij introductie van het geneesmiddel had, maar dan in een later stadium als iedereen zijn eigen interpretatie erop loslaat.
Ja, het leuke is, dat zei ik daarvoor al, mijn cursus was op dat punt best wel een beetje beperkt op de universiteit. Maar je vraagt terecht, en dat vind ik ook wel vind ik ook terecht, bedrijven moeten ook weten waar ze naartoe zijn. Want anders ga je iets raars doen. Hè? Het blijft een hoog risico voor een bedrijf. En tegelijkertijd, geneesmiddelen zijn ontzettend waardevol. Ze brengen echt heel veel. Dus anders wordt het bashing. En dat is absoluut niet wat ik wil. Ik vind het enorm waardevol. Ik zou bijvoorbeeld met wat Carla Hollak doet op de Universiteit van in Amsterdam, UMC, met de Medicijn voor de Maatschappij, die zijn echt aan het uitdenken van hoe voer je zo'n discussie nu?
Ja.
Nou, ik ben echt heel blij dat Carla hier meer stand van heeft dan ik. Maar ik zou dit heel graag ook met de bedrijven, maar daadwerkelijk ook wel door VWS neergezet. Geef nou een opdracht om zo'n evaluatiesysteem goed neer te zetten. Zo'n RCT doe je ook niet voor niks. Daar zitten namelijk, bewijs je de werkende systemen, daar bewijs je de veiligheid in. Maar als ze in de real world toch minder effect hebben, moeten we ons toch ernstig achter de oren krabben of we dat gaan betalen.
Ja. Nou ja, ik denk dat iedereen met je eens is. En de vraag is inderdaad, hoe ga je dat doen op een zodanige manier dat alle partijen zich daar ook aan committeren? Dat lijkt me de uitdaging.
En dat vind ik eigenlijk volkomen terecht. En partijen moeten van tevoren weten, als ik ergens een goed product heb en dat voldoet, dan moet je ook recht hebben op faire prijs. En dat je daar vanuit verschillende belangen het begrip fair anders kan definiëren, dat is helemaal niet erg.
Hoe definieer jij een redelijke prijs?
Ik denk, als we heel eerlijk zijn, dat we dat, dat weten wij niet zo goed. Wij weten heel goed wanneer iets totaal unfair is. Dat was, we hebben gezien rondom CDCA, die casus, wat daar gebeurd is. Ik ben geen, in mijn boekje, normale farmaceut tegengekomen die dat farmacie vindt. En moreel gezien, zo mag ik het zeker juridisch zeggen, vind ik dit moreel vals spelen. Dat we rondom dure geneesmiddelen, dat daar verschillende rekenmodellen zijn. Dat onder andere mevrouw Rolak is daarmee bezig, maar mevrouw L. in Rotterdam. Vind ik hartstikke mooi om die discussie met elkaar te voeren. En als verzekeraar moet je op een gegeven moment, denk ik, die discussie helpen voeren. Maar er zijn een aantal andere partijen die met elkaar dan moeten definiëren wat fair is.
Ja.
En ik zie de uitbijters wel. En daar reageren wij natuurlijk fel op. Die komen ook in de krant. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer jammer. Want daardoor komt er een zweem in beide industrieën. Dat er een stel roofridders bezig zijn. En ja, die zijn er. Maar dat is niet de discussie die we met farmacie en zorgverzekeraars met elkaar horen te voeren.
Nee, misschien in plaats van discussies over wat is nou redelijk, en dat je afhankelijk van je belang komt, natuurlijk altijd een andere uitkomst uit zo'n discussie. Maar is het niet heel relevanter voor de samenleving om te zeggen van, nou, daar kunnen we eindeloos over discussiëren, maar wat we eigenlijk als samenleving moeten afspreken is van, dit hebben wij ervoor over. En meer dan dat hebben we er niet voor over. En dan kun je eindeloos discussiëren over hoeveel het gekost heeft om te innoveren, maar dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Het gaat erom wat je als samenleving bereid bent om voor een betere zorg, betere kwaliteit van zorg, hogere genezingskans, hoeveel je daarvoor over hebt. Of simplificeer ik het?
Het is een manier. Er is een manier natuurlijk eigenlijk die op grond om value-based pricing bestaat. Dat kan. Ik denk dan dat koffie een interessant product gaat worden, Henk-Jan.
Koffie?
Gaat een interessant product worden op deze manier. Ik denk dat je ook in markten meestal ziet dat er toch ook wordt gekeken vanuit die andere kant om met elkaar gevoel te houden van in de markt, wat is dan redelijk? Waar zitten de rendementen, risico's? Hoe past dat in de modellen? En daar wordt blij toe op meerdere producten een oordeel geveld. En hier vinden we dat af en toe best wel een beetje moeilijk. Ja. En dat komt ook omdat hier iets door elkaar loopt. En dan kom ik toch een beetje terug op evergreening, waar ik dan natuurlijk wat anders in zit. En dat is het verschil tussen wanneer is iets innovatief en waardevol. Dan mag er denk ik juist echt veel voor betaald worden. Maar wanneer moet je het dan ook zeggen, oké, dan heeft het zijn innovatieve waarde gehad. En dan moet het ook min of meer terug. En dan wordt het eigenlijk een veel regulierder product.
Maar ja, maar dat is heel belangrijk, denk ik, wat je nu zegt. Maar daar is het systeem van geneesmiddelen, even in zijn algemeen, natuurlijk ook op gebaseerd. Je hebt,
zeker.
Je doet je R&D, er moeten enorme investeringen gedaan worden. Er is een tijdelijke exclusiviteit, er is een monopolie. En daarna is het afgelopen. En ik bedoel, dat en evergreen even los van, want ik ben nog niet helemaal overtuigd van dat evergreening verhaal, maar goed, dat terzijde. Maar het systeem dat je na een exclusiviteit, dan moet die prijs ook naar beneden. Dat moeten we, denk ik, zoveel mogelijk hanteren. En als dat niet gebeurt, nou, dan lijkt het me heel logisch dat na afloop van zijn patent dan ook een verzekeraar bijvoorbeeld zegt van, ja, maar wij willen je product wel verzekeren en bekostigen. Maar op het moment dat het patent afgelopen is, dan gaat het gewoon naar beneden. Of er nou geen dieke competitie is of niet.
Ja, en daar zie je wel degelijk stukken marktfalen introduceren.
Ja.
En een reden waarom wij natuurlijk best wel fanatiek zijn. En dat zei al, met name in de biological hoek. Nou, daar zien we ook wel het opkopen en het shelven van concurrenten.
Ja.
En dat, dus er zit best wel wat gedrag in deze industrie. Die deze op zich, de logica die je uitlegt, die vind ik namelijk volkomen terecht. We kunnen wat vinden van de investeringen die we hebben. Maar ik vind dit eigenlijk een logica. Maar dan hoort er eigenlijk ook bij dat de industrie zegt, oké, dan is het deze logica. En ik zie wel degelijk af en toe gedrag waarvan ik denk, nou vrienden, het shelven bijvoorbeeld, wat gewoon gebeurt. Opkopen van een potentiële concurrent en op de plank leggen.
Ja.
Ja, ik vind dat, daar heb ik dus niet alleen als verzekeraar, maar ook een beetje als mens, daar heb ik echt wel veel moeite mee.
Ja, maar goed, daar kun je natuurlijk, daar ben ik met je eens hoor. Maar goed, daar kun je natuurlijk eindeloos zeggen van wat zijn ze slecht en wat is niet moeten doen. Maar zo zitten die bedrijven natuurlijk in elkaar. Die moeten uiteindelijk ook aandeelhouderswaarde creëren. En als dit kan en dit mag, dan zullen ze dat doen. Als wij dat als samenleving onacceptabel vinden, dan moeten we dat verbieden.
En dan heb je twee leuke dingen. Eén, als dit de uitleg is dat dat mag, dat vind ik goed. Maar dan moeten ze het ook niet gek vinden dat wij af en toe vrij hard een tikker opgeven en zeggen het mag wel. Maar moreel vinden we er wel iets van.
Ja, maar ja.
Is jouw redenatie hiermee van het mag, dus het is ook moreel acceptabel.
Ik zeg niet dat het goed is. Ik zeg, als wij vinden dat bedrijven moreel slechte dingen doen, en we vinden als samenleving dat we daar nadelen van ondervinden, dan moeten we als samenleving, daar hebben we de regeringen voor, wetten maken die dat onmogelijk maken.
En, laten we het zo zeggen, ik deel wel de analyse, en dat vind ik ook echt. Nou, ook wel richting EMA, maar ook richting VWS, dat we op dit punt scherper moeten zijn richting een aantal zaken, richting marktverstoring. Ja. Dat vind ik echt. Ja. En dan, anders krijg je iedere keer, en dat doen wij ook, hè. Wij trekken dan toch de morele kaart. Maar daarmee, de spelregels die je met elkaar wil hebben in een maatschappij, mogen best scherp zijn. En inderdaad, als ik het voorbeeld nou van CDCA pak, ik denk echt, daarom zei ik al, van ik ken geen farmaceut die voor de rest tegen mij heeft gezegd van ja, dat vinden wij normaal. En je pakt een product wat al 30, 40 jaar bestond, wat eigenlijk gewoon magistraal bereid, nou klein bereid werd. Niet eens magistraal, het werd klein bereid. En vervolgens pak je data die al bestaat, dan registreer je het en dan maak je er een product van 120.000 euro per jaar. Er is geen daar moeten we als samenleving, dat is niet eens een grensgeval.
Nee, maar goed, helemaal mee eens. Maar dat moet je dus zeggen, EMA of Europa, Europese Commissie, het is niet zo vreselijk ingewikkeld om dat te voorkomen. Hè? Want er is wetgeving die je kunt aanpassen. En daarmee, niet zo vreselijk ingewikkeld volgens mij, en daarmee kan je dit soort dingen dus voorkomen.
Ja, eens. En wat er hier gebeurde, want daar hebben we natuurlijk ook daar heeft Amsterdam UMC een rol in gespeeld. Daar hebben we ook als verzekeraar magistrale bereiding gevoerd. Ik vind dat de EMA dat die loop moet closen. Dat is eigenlijk echt bizar. Maar als men het niet doet, zullen wij wel optreden. Want deze vorm van misbruik, die gaat echt way too far. En zo'n shelven, ja, ik vind ook dat daar eigenlijk de ACM en of de lokale ACM, kijken wie het is, die mag daar best wel iets van vinden. Het is concurrentiebeperkend. En als we dat wat scherper gaan doen met elkaar, dan is jouw lijn die je had, hè, van je mag veel geld betalen als maatschappij voor innovatie en waarde, maar daarna gaat het goed omlaag, denk ik, jongens, hartstikke goed.
Ja.
En dan kom je zelfs dat we af en toe, en dat vind ik wel bij de, ja, betalen we soms niet te weinig. Dat is de andere kant van
het verhaal. Ja, dat is de andere kant. We hebben het er niet eens over gehad. Dat is natuurlijk het absurde eigenlijk in die geneesmiddelendiscussie. Het is of te duur of het is te goedkoop, zoals we in de generieke business zien. Vind je dat ook als verzekeraar? Want jullie zijn natuurlijk met dat preferentiebeleid op geld bespaard, ongetwijfeld.
Ja.
Maar het slaat een beetje door, toch?
Je bespaart er ongeveer 800 miljoen per jaar mee voor de Nederlandse zorgverzekerden. Dus dat is serieus veel geld. Er zijn wel degelijk een aantal nadelen in het preferentiebeleid die ik vind dat we moeten opvangen. En waar we ook als CZ echt mee bezig zijn. Er waren misschien toch wel te veel wissels. Het komt er ook echt voor dat mensen producten uit de markt gingen halen, omdat het gewoon niet rendabel was. En dan kun je echt wel, dan moeten wij het aanpassen. Nou, dat zijn we nu ook aan doen. Dat vindt trouwens de branche zorgverzekeraars Nederland ook. Dat doen we ook samen. Om te zorgen dat we op dat punt het beleid zodanig proberen vorm te geven dat er wel maximale toegankelijkheid is. En tegelijkertijd, ja, wij zullen voor de Nederlandse zorgverzekeraars wel verzekeren dat ze zo klein mogelijk maken. En dat is wel echt onze rol. We zijn allemaal onderlinge waarborgmaatschappijen. Dus er heeft niemand een shareholder. Dat is echt heel mooi. Maar we willen wel degelijk het proberen. En hier zie ik wel dat het beleid aan deze kant, ja, die is gaan schuren. Dat vind ik zelf ook. Preferentiebeleid is gaan schuren. Ja. We zijn daar, en daarin zetten we met ZN nu stappen. Daar zetten we als CZ stappen. Dat moet ook echt.
Ja. Wanneer gaan we daar iets van merken?
Als het goed is, dat betekent dat bijvoorbeeld bij een aantal middelen we al gezegd hebben, dat heet verantwoord wisselen, we minder weer gaan wisselen. We zijn aan het kijken wat de meest optimale periode is. Dat zijn we al aan het inzetten. We proberen niet meer allemaal dezelfde leverancier te selecteren. Op dat soort stappen zet je al. Daarnaast moeten we ook heel eerlijk zijn. Er zijn ook geneesmiddelen tekorten op de niet preferente middelen. Dus het is veel meer dan alleen een preferentiebeleid. Hè. Ook hier zien we dat we af en toe een klein beetje de neiging om met elkaar iets te pakken wat negatief is en dat heel groot te maken. We zullen ook naar de rest moeten kijken. We hebben onze hele aanvoerketens hebben we eigenlijk verplaatst naar China en India. Als Europa. We zijn echt heel kwetsbaar. Ja,
dat krijg je niet zomaar 1, 2, 3 veranderd. Hè?
En dat krijg je niet 1, 2, 3 veranderd. Nog sterker, ik weet niet eens of we als Europa echt bereid zouden zijn om de toch best wel milieu-impact-industrie om die voor een deel weer terug te halen.
En dat gaat dan fors meer kosten ook.
Maar die kosten zou je kunnen in ieder geval bespreken. Ik denk maatschappelijk gezien moet je die ook bespreken in de categorie met je strategische weerbaarheid. We zijn wel echt heel erg afhankelijk in de aanvoerketens geworden van China en India.
Ja, dat kan ook nog terug. Geopolitiek nog tegen ons gebruikt worden.
Ja, dat is een van
de ernstigste gevallen. Ja.
Ik vind het best wel onverstandig dat we nu zo weinig capaciteit hebben op geneesmiddelen. En als dat zou betekenen dat we met elkaar, en ik denk dat dat een Europees vraagstuk is, als dat zou betekenen dat we met elkaar daar andere keuze in moeten maken, dan vind ik ook dat we in Nederland daar een stukje van die kosten, want dan heb je het over weerbaarheid, die horen er dan ook gewoon bij.
Ja, ik heb nog heel veel dingen op mijn lijstje staan die ik eigenlijk nog wel met jou wilde bespreken, maar we zijn een beetje aan het eind gekomen. Maar niet nadat ik jou natuurlijk ook gevraagd heb wat je, want dit is ongetwijfeld een hele drukke baan. Hoewel, je vertelde ook net dat je hebt ook thuiswerkdagen hebt. Ook als CEO van CZ. Dat wil niet zeggen dat je dan minder druk bent trouwens. Dat wil ik niet insinueren. Maar heb je veel tijd nog voor andere dingen? Dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde komen.
Ik denk als je dit mijn vrouw en kinderen zou vragen, dan zouden ze toch wel heel hard gaan lachen.
Ja.
Maar de hobby is ik ben gestopt met hockey. Dat vond het lijf toch niet meer zo leuk. Maar met mijn oude hockeymaten speel ik heerlijk padel. Ik hou van reizen met familie. Ik hou van lekker eten met gezin. En vrienden. En ik mag eerlijk zeggen dat ik dit een ongelooflijk gave en leuke baan vind.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Heel veel uitdagingen. Je kunt een verschil maken, denk ik. Hè?
En het mooie is, het is echt heel relevant. Zorg is gewoon ontzettend relevant wat we met z'n allen aan het doen zijn. En ja, het schuurt af en toe. Maar je kunt helpen om het beter te maken. En dat is wel een van de mooie dingen.
Ja, dus voorlopig blijf je wel bij CZ?
Door een bepaald RFC. Maar ik vind het leuk genoeg om te blijven.
Leuk. Joep de Groot, hartstikke leuk dat je hier geweest bent in het Pivot Park. Ik wens je veel succes met CZ en alle moeilijke discussies over geneesmiddelen. En sorry dat ik af en toe een beetje dat tegenheen ging.
Ik vond het wel mooi.
Maar we zullen elkaar ongetwijfeld nog wel eens tegenkomen en het debat blijft gaande. En u, waar u ook bent, bedankt voor het luisteren naar deze podcast en graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.